Het zal u duidelijk zijn dat ik niet verwacht had hier vanmorgen te staan. Ik had dan ook eigenlijk een alle volken in mijn koffer moeten stoppen, want die had ik bij me. De vorige keer dat ik de preek hield. Misschien kent u het. Alle volken informatieblad van de GZB. En die zou ik dan niet meegenomen hebben om u lid te maken. Mag natuurlijk altijd, maar dat is niet de bedoeling van vanmorgen. Ik ben geen ledenwerver van de GZB, maar ik mag het woord van God verkondigen. Maar dat gaat wel over alle volken. Dat hebben we een paar keer gelezen in de woorden van Psalm 67. En daar gaat het over bij het werk van de GZB. Alle volken. Ons werk zou je kunnen zeggen, maar veel liever zeg ik Gods werk, waarbij hij mensen inschakelt. En misschien moet ik ook wel zeggen uw werk. Want de zending is dat de GZB als zendingsorganisatie bestaat niet voor zichzelf, maar is er om uitvoering te geven aan de zendingsopdracht van de gemeente, van de kerk. Alle volken. U wist natuurlijk niet dat ik zou komen, maar anders had u het kunnen bedenken. Dominee Thewissen, directeur van de GZB, maar dat laatste doet er niet zoveel toe. Psalm 67, alle volken, dat wordt dus een zendingspreek vanmorgen. Inderdaad. Maar, gemeente van onze Jezus Christus, wel anders dan ik zelf aanvankelijk dacht. Want op de klank af, in elk geval, is Psalm 67 een zendingspsalm. Je kunt het zo met je vinger aanwijzen. Het gaat over de volken, het gaat over naties, het gaat over heidenen. En of je die dan blinde heidenen moet noemen, dat weet ik niet helemaal. Maar het gaat over alle einden van de aarde, waarin de Heer Jezus zijn apostelen uitgezonden heeft. Psalm 67 gaat dus over de zending. Maar als je je ogen en je oren goed opendoet en niet alleen kijkt en luistert naar de psalm, maar ook naar de wereld waarin die psalm klinkt, dan vind ik het niet zo vanzelfsprekend meer. Want neem nou dat vijfde vers, dat is het hart van de psalm. Daar staat, de naties zullen zich verblijden en juichen omdat u de volken rechtvaardig zult regeren. De naties op aarde zult u leiden. Maar wat zie je daar nou van? Wat merk je daar nou van? De naties, de volken die zich verblijden in God. Toen ik de preek maakte stond het EK nog voor de deur. Maar toen zei ik, en dat kan ik nu nog met des te meer recht zeggen, van Nederland juicht vooral als het oranje team goede resultaten boekt. En dat doen ze boven verwachting. Dan wordt er gejuicht. Of je er nou meedoet of niet, maar er wordt gejuicht. En er zijn mensen die trots zijn op Nederland. Omdat we onszelf nog echt de beroerdste niet vinden. En er zijn volken in deze wereld. Of grote delen van volken waar mensen, waar leiders bejubeld worden. Maar of de Heere God bejubeld wordt, dat naties, dat complete volken zich verblijden in God. Ik zie het niet. En dat God de volken rechtvaardig regeert. Ik weet niet waar jullie aan denken. Maar als je vraagt naar wie regeert Nederland, dan wordt misschien koningin Beatrix genoemd of premier Balkenende of de Tweede Kamer. Maar ik denk dat niemand op het idee komt om te zeggen dat God Nederland regeert. Nou ja, uiteindelijk wel, zegt iemand, want alles is in Gods hand. Maar daar moet je wel even over nadenken. En ik weet niet waar u aan denkt als het gaat over wereld en regeringsleiders. En over presidenten en generaals, wie u dan voor het netvlies krijgt. Mensen als Bush en Sarkozy en Mugabe in Zimbabwe. Of die generaal in Burma met die onuitsprekelijke naam die zo ontzettend dwars lag toen zijn volk en land in nood was. En er zijn ongetwijfeld mensen bij die heel toegewijd zich inzetten voor hun volk. Er zijn er ook bij die daar ook bij refereren aan God en aan de Bijbel. Eerder gezegd word ik dan soms wel eens extra kritisch. Of dat er niet bij gesleept wordt. Maar er zijn er ook wel die alleen maar aan hun eigen belang denken. Aan hun eigen positie, aan hun eigen macht en ideologie. Maar hoe dan ook, dat God rechtvaardig regeert. Ziet u dat? En dat God de naties op aarde leidt. En dan moet je toch denken aan alle naties op aarde. Daar zie je toch niets of bijna helemaal niets van. Nou goed, het staat er dan in de vertaling ook wel verschillend. Statenvertaling heeft het over de naties zullen zich verblijden. Zo van dat komt nog, dat is toekomst, daar kijken we naar uit, maar het is nog niet zo ver. En de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt laten de naties. Het is een wens, het is een verlangen. Maar in het Hebreeuws staat het er eigenlijk wel heel sterk. Bij de naties is vreugde en jubel. Omdat God regeert. Want hoe dan ook, en dat wil de dichter van Psalm 67 dubbel en dwars onderstrepen. Hoe dan ook, het komt. Maar wat lijkt het ver weg. En misschien denkt u wel verder dan ooit. En toch hier in de kerk zingen we heel dapper Psalm 67. Met overtuiging. En het is ook mooi. En op de klankaf is het terecht een zendingspsalm, want zo klinkt die ook. Maar het is dus niet vanzelfsprekend. In deze wereld. Onze wereld. En hoe kun je dan die psalm toch zingen? Is het dan een tang die op een varken slaat? Is dat iets van ja, maar dat is van een andere wereld, dat komt allemaal nog? Ik bedoel maar, hebben wij zomaar vat op deze woorden? Krijgen we er zomaar grip op, omdat het zo haak staat op onze werkelijkheid? Ik vond het best lastig. Al een tijdje geleden ben ik met deze psalm bezig geweest en daarna heeft hij best een poos op mijn bureau gelegen. Ik heb echt gedacht, laat die psalm maar zitten. Goed, het is er toch van gekomen, dat hoort u. En ik stel voor dat we eerst maar eens gewoon lezen wat er nou staat. Wat bedoelt deze psalm? Zoals gewoonlijk, zoals vaak bij de psalmen, begint is dat eerste vers een soort, je zou kunnen zeggen, een technische, een liturgische inleiding. Die maakt wat opmerkingen, maar ze zijn toch wel soms de moeite waard om even bij stil te staan. Voor de koorleider, zo begint de dichter. Als het ware voor de dirigent van het tempelkoor. Letterlijk de toonaangever. Die geeft dus de juiste toon aan, dat we niet te hoog of te laag inzetten. Dat kan heel formeel, maar misschien dat je daar ook wel iets meer in mag horen. Namelijk, dat de psalmen bedoeld zijn, ook deze psalm, om ons op de juiste toonhoogte te brengen. Op de toonhoogte van God. Van zijn woord, van zijn visie, van zijn plan. Het vertrekpunt is niet wat wij vinden en wat wij zien en wat wij denken. Het vertrekpunt is God. Die toonhoogte. Deze psalm is vervolgens ook bij snarenspel, op de neginoot. Dat zegt iets over de begeleiding en dat kan ook anders. Snarenspel en andere instrumenten werden gebruikt. Een psalm, een stuk om muziek bij te maken en mee te maken, zowel met instrumenten als met de mond, als met zang. Het is een lied. Daar wordt mee bedoeld. En het is gecomponeerd, er is over nagedacht, er is gedicht en gedacht over deze woorden. Het staat er niet zomaar. Het staat er heel bewust. Gecomponeerd. Nou, dat ter inleiding. En dan begint de eigenlijke inhoud van de psalm met dat tweede vers. Een gebed. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Misschien hoort u daar nog wel de echo van de hoge priesterlijke zegen uit nummer 6. God zij ons genadig en zegene ons. Een gebed om genade dus. Want daarmee beleidt de dichter indirect, wij zijn zondaren. Wij zijn mensen die van huis uit zonder God leven. En daarom verknoeien we en verknallen we zoveel. Zo niet alles. Over toonhoogte gesproken. Maar er wordt gebeden om genade. Alsjeblieft, Heere God, laat ons niet los. Want dan zijn we echt nergens. We bidden om vergeving, we bidden om vernieuwing. Maak u er alsjeblieft wat van met dat leven van mij. Want dan wordt het wat. En laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dat wil zeggen, Heere, wend u naar me toe, kijk naar mij. Wend u niet af. Laat me niet aan mezelf over. Hou me in het oog. Sela. Even de adem inhouden. Even nadenken. Is dat zo? Is dat wat ik verlang? Dat God mij genadig is? Is dat waar ik op hoop dat God naar me kijkt? Dat hij me letterlijk en figuurlijk ziet zitten? Ja, dat is wat ik wil, dat God mij genadig is. Want als dat zo is, als dat gebeurt in ons leven, zegt vers 3, dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. Dat is inderdaad nogal wat. Uw heil. Als Gods genade in mijn leven zichtbaar wordt, zien anderen zijn heil. Dat is wat heel maakt. Dat God heel maakt wat in stukken en brokken ligt. Dat is Gods reddende kracht. Dat is Gods bevrijdende werk. Letterlijk staat er in het woord, in het Hebreeuws het woord Yeshua. En daar mag u inderdaad terecht de naam van Jezus in horen. Want in wie wordt nou duidelijker dat God heel maakt wat kapot is dan in zijn Zoon. Jezus Christus. Die zijn naam toch kreeg omdat hij zijn volk zalig, zijn volk heel maakt van hun zonde, van hun gebrokenheid. En als de heidenen, de volken, dat zien in ons leven, zegt vers 4, dan zullen ze u loven, o God. Dan zullen ze u danken, de volken, alle volken. En het is wel goed om ons even te realiseren dat dat dan niet direct over ons gaat, hè. Ons, dat is Israël. Het gaat niet zomaar is gelijk christenen van de 21ste eeuw. Maar we komen wel in beeld, want het is echt niet bij Israël gebleven. Want vers 5 zegt immers, de naties, niet alleen Israël, de naties, meervoud, zullen zich verblijden en juichen omdat ze mogen delen in dat heil. Dat de Heere God alle volken rechtvaardig zal regeren, dat hij de naties zal leiden, dat hij de zaak zal rechtzetten en in het rechte spoor zal houden. Bij alle volken, bij alle naties op aarde. En daarom, als je er even over nadenkt, Sela, en daarom, loven, danken zullen de volken u, o God. U loven de volken, allemaal. En dan gaat het in vers 7 nog een keer over de zegen van God. Nu niet over de zegen van Gods genade in iemands persoon, in iemands leven. Maar in de zegen van het gewas. Zo zegent ons God, onze God, beleidt de dichter. Want hij ziet de hand van God, hij ziet het werk van God erachterin. In het gewas, dat wat groeit op het land, op het veld, dat is van God. Je kunt het trouwens niet omdraaien, hè? Zegen is niet altijd gewas. Zegen betekent niet automatisch geen honger. Want dan zou er geen honger zijn in heel veel landen waar wel de kerk nadrukkelijk aanwezig is. Zegen is altijd in onze gebrokenheid. Zegen is er altijd en voor meer en anders dan wij mogelijk houden. Zegen is altijd iets wat buiten onze mogelijkheden valt. En daarom is zegen niet altijd gewas, maar gewas is altijd wel zegen van God. Dat beleidt de dichter. En hij zegt, dat doet nou onze God. Die God waarmee we een relatie hebben. Die God die zegt in zijn woord, ik ben de Heere, uw God. En daarom, in dat vertrouwen, besluit hij zijn lied in vers 8 met, God zal ons zegenen. Dat zegt Israël met hem mee. En als de wereld dat ziet, dan zullen de alle einden van de aarde hem vrezen. In eerbied en vertrouwen opzien naar de Heere God. Dan zullen hem vrezen alle einden van de aarde. Prachtig. Wat een vergezicht. Maar wat moeten wij daar nu mee? Wij, want het gaat toch allereerst over Israël, zei u net. En wat moeten we er nu mee? Want als wij naar die einden van de aarde kijken, dan zien we hele andere dingen. Dan zien we een voedselcrisis. Dan zien we steeds verder stijgende olieprijzen, dat merkt u toch ook aan de pomp. Dan zie je allerlei oproepen voor noodhulp in Burma, in China, en nu was er in Japan weer een aardbeving en er gebeurt alles overal en nog wat. En dan zie je een hypotheekcrisis in Amerika die ook onze economie niet onberoerd laat. Je kunt van alles zien. Maar dit, dat de einden van de aarde hem zullen vrezen, prachtig. Maar wat moeten wij met deze psalm? Ik wil nog een keer goed met u kijken hoe die psalm in elkaar zit. Want zoals ik zei, het is een lied. Het is gecomponeerd. Er is niet alleen gedicht, maar er is ook over gedacht. En misschien viel het u al op tijdens de schriftlezing. Dat die versen 4 en 6 woordelijk gelijk zijn. Nou, dat kennen wij ook als wij een lied zingen. En een lied heeft een refrein, dan is dat eenzelfde aantal regels dat telkens weer naar elk couplet herhaald wordt. Nou, daar lijkt dat vers 4 en 6 ook op. Maar het is het niet helemaal. Er zijn namelijk in deze psalm meer versen die erg veel op elkaar lijken. Denkt u maar even aan vers 2 en 3, waar het gaat over de zegen van God in ons persoonlijk leven. En dat daardoor de aarde zijn weg, zijn heil leert kennen. En vers 7 en 8, waar het gaat over Gods zegen in het gewas, in de oogst. En dat daardoor de einden van de aarde hem zullen vrezen. Kortom, er is een zegen van God en dat blijft niet zonder effect op de wereld om zijn volk heen. Nou, als je dat in de gaten krijgt, dan ga je zien hoe die psalm is opgebouwd. Dan is vers 1 die liturgische inleiding, die wat zegt over de koorleider en over de begeleiding. En dan in vers 2 en 3 begint het. Dan begint het en dan eindigt het met de zegen van God en het effect daarvan op de wereld. En dan kom je als het ware een schilletje verder, een cirkeltje verder, bij vers 4 en 6, waarin de lof van God door alle volken beleden wordt en geloofd wordt. En uiteindelijk zit je bij vers 5 in het hart van de psalm. Dat de naties zullen jubelen. Niet alleen een hoop en een verlangen en een verwachting, maar een feit. De naties zullen u naar u loven. En zo kijken we er nog even naar. Dan beginnen we buitenaan, bij die buitenste cirkel. Als God zegent, als God ons zegent, als hij ons genadig is, als God ons ziet zitten, omdat hij zijn aangezicht naar ons toewendt, of als er een goede oogst is, als het ons wel gaat, dan is dat iets van onze God. Nou, als dat zo is, zegt Psalm 67, dan zal men op aarde uw weg kennen. De weg van God met zijn volk, de weg van God met ons, zijn weg die we kennen door de wet en door de profeten. En laten we nooit vergeten waar die wet mee begint. Ik ben de Heere, uw God. Die God die een relatie legt tussen zichzelf en ons. en deze wereld en zijn volk Israël en de kerk. Als God ons zegent, onze God, dan leren ze dus op aarde kennen hoe God zijn weg gaat met zijn volk en met zijn kinderen. Dan zullen alle heidenen, zegt Psalm 67, zijn heil uiteindelijk, Nieuw Testament is gezegd, de Heer Jezus leren kennen. En dan zullen alle einden van de aarde hem vrezen. In eerbied en vertrouwen zich op God richten. Ja, dan is duidelijk dat daar een link ligt naar de zending. Naar het doel van de zending. Want dat is toch dat de einden van de aarde bereikt worden met de boodschap van Gods woord. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Van de kennis van zijn weg en van zijn woord en zijn werk. En dat alle knie zich zal buigen en belijden dat Jezus de Heere is en niemand anders. Maar vindt u ook niet dat dat wel erg makkelijk klinkt? Gaat dat nou echt automatisch zo? Zo van er is zegen en dus zullen de heidenen wel erkennen dat God God is. Onze God is. En toen moest u denken aan die stad op die berg. De stad op de berg die niet verborgen kan blijven, zegt Jezus. Jullie zijn het licht der wereld, zegt hij tegen zijn discipelen. En net als met die stad op die berg, dat komt voor de dag. Dat kun je niet verstoppen. Is het dan zo eenvoudig? Gaat het dan echt vanzelf? Nou, Jezus zegt ook dat het een kaars is die je op de kandelaar zet. Maar je moet die niet onder de korenmaat zetten. Die zin is de Jezus heel realistisch als het gaat om het licht van het koninkrijk. Je kunt het dus onder de korenmaat zetten. Je kunt er als het ware over je kaars een emmer zetten. En afgezien van dat je het licht zelf kwijtraakt, omdat die kaars zal doven door gebrek aan zuurstof. In elk geval ziet een ander niks meer van dat licht. En dat zet hem aan denken. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar je ziet er nog zo weinig van dat God de volken regeert. En dat de naties juichen voor hem, daar zie je nog zo weinig van. Maar als de volken het dan nog niet zien, dat hij God is en niemand anders. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat het volk van God zelf een barrière opwerpt? Een sta in de weg is? Zou het dan niet zo kunnen zijn dat wij eerder een emmer zijn dan een kaars die licht geeft? Dat we het eerder voor onszelf houden zolang het nog duurt, dan dat we het uitstralen. Dat wij niet, dat zij daardoor niet Gods weg kunnen ontdekken. Omdat wij het niet laten zien. Omdat ze niet zijn heil in de Heer Jezus ontdekken, omdat wij er nooit over praten. Dat ze zich niet in eerbied en vertrouwen op God richten. Omdat wij het niet over hem hebben. Ja, wij, ik zei al, allereerst geldt dat voor Israël. Is Israël zo'n barrière? Was Israël zo'n barrière voor het evangelie, voor het licht van Gods woord? Duidt Israël zijn eigen geschiedenis zo tot op God, dat het voor anderen zichtbaar wordt, dat de volken hem gaan vrezen, een relatie met God krijgen. Ze zijn wel geroepen om een licht voor de heidenen te zijn, zegt Jesaja. Maar tegelijkertijd zegt Jesaja dat deze knecht des Heren zijn taak niet volbracht heeft. En daarom komt die andere knecht des Heren, die ene, de Messias, het licht der heidenen, ook voor Israël. Maar als hij komt, dan verwerpen ze hem. En de geest die hij daarna uitzendt en die verkondigt dat in hem het heil van God zichtbaar is geworden, dat evangelie wordt afgewezen. En dan gaat het evangelie naar de heidenen. Dan krijgen zij het te horen. Ook om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dan zijn wij dus aan de beurt. En komt die vraag ook tot ons. als het evangelie ons is toevertrouwd. Als het licht van het evangelie ons gegeven is. Doen wij het dan beter dan Israël? Naar Israël toe? Naar de wereld toe? Zijn wij een kaars op een kandelaar of zetten we er een emmer overheen? Verspreiden we het licht of zijn we juist een barrière voor het licht? Als wij weten van genade. Als wij weten dat God ons ziet zitten. Dat hij ons materieel ook zegent met gewas en zoveel andere dingen. Leert onze omgeving dan Gods weg? Zullen zij door ons leven hem vrezen? En laten we die omgeving dan maar heel klein nemen. Niet eens die grote boze wereld, maar heel dichtbij onze kinderen. Onze ouders, je collega's, je buren, je vrienden. Krijgen zij door ons leven zicht op Gods reddende werk? Krijgen zij door ons zicht op de Heer Jezus? Of zitten we knus met elkaar in de kerk en zingen we uit volle borst Psalm 67, maar trekken we de gordijnen als het ware dicht? Ik zeg dus niet dat we Psalm 67 niet moeten zingen. Maar wat doen we ermee? Of is ons geloof zo privé, zoiets van onszelf, zoiets persoonlijk tussen God en ons, dat er ander daar niks van merkt? Oftewel, onze houding, onze instelling, is die missionair of is die dat niet? Ja, maar zegt u, hangt het dan van mij af? Of die ander het hoort, of die ander Jezus kan ontdekken en vinden. U zegt toch zelf, een stad of een berg, die kan niet verborgen blijven. Dat moet toch vanzelf gaan. En we kennen toch het lied, het werk van God is niet te keren omdat hij erover waakt. Nou, ik zeg daar van harte amen op, en dat is maar goed ook. Maar weet u, Gods werk is ook dat hij mensen inschakelt. En als hij ons zegent, is dat ook verantwoordelijkheid. En van die zegen geloven, beleiden we toch dat die onmisbaar is. Zijn genade, die kunnen we toch, daar kunnen we toch niet zonder. We kunnen toch niet zonder zijn heil in de Heer Jezus. Zonder hem zijn we toch nergens. En daarom, als dat je gebed, als dat je overtuiging, maar ook je verlangen is. Dat je zonder Jezus niks en nergens bent. Dat geldt dat toch niet alleen voor jou. Dan hou je dat toch ook niet voor jezelf. Als jij het licht gezien hebt en gevonden hebt. Dan zet je er toch geen emmer overheen. Dan nodig je anderen toch uit. Of niet soms. Dan wil je toch de wereld vertellen. En laten zien dat de Heere jou, dat hij onze God is. Misschien moeten we onder dat woord onze wel een dikke streep zetten. Want het is niet iets van ons individueel. Ieder op zichzelf. Alleen red je het nooit. Want het gaat niet vanzelf. Dat zegt Psalm 67 ook heel duidelijk. Want als je dan vandaag naar die volken kijkt die het zouden moeten ontdekken, ook door ons. Als je vandaag kijkt naar het einde van de aarde. Denk gewoon maar even aan de berichten die ook afgelopen week op het kantoor van de GCB langskwamen. Over Zimbabwe, waar met het oog op de verkiezingen enorm geïntimideerd wordt en geweld wordt gebruikt. Mugabe wil koste wat kost aan de macht blijven. En hij zal, zei hij letterlijk, net zo hard vechten tegen de oppositie als dat Zimbabwe ooit tegen de Britse overheersing gevochten heeft. Dat betekent niet minder dan gewoon aansturen op een burgeroorlog. In die wereld van vandaag zie ik Zuid-Afrika, die al die Zimbabwaanse vluchtelingen liever kwijt is dan rijk. In die wereld van vandaag zie je Kenia, waar begin dit jaar onverwacht zulke geweldige rellen en onrust was. En mensen vermoord werden, omdat ze tot de verkeerde stam behoorden. Het is nu weer rustig, maar wel heel fragiel. Er hoeft maar iets te gebeuren. En denk eens aan China. En dan bedoel ik niet eens die verschrikkelijke aardbeving met de enorme gevolgen ervan, maar daarvoor die protesten in Tibet, de onderdrukking daar. En misschien bent u het alweer vergeten, maar in Libanon was het ook even crisis. Hezbollah heeft even laten zien wie het echt voor het zeggen heeft. En in Colombia zijn nog honderden ontvoerden die in het oerwoud al jaren vastgehouden worden. En als u dit allemaal te politiek vindt, dan kijk ik alleen maar even met de bril van kerk en koninkrijk. Alsof dat niet over de wereld zou gaan. Want je ziet het om je heen afbrokkelen. Lijkt het toch? In Nederland gaat de kerk toch alleen maar naar beneden? Dan worden de prognoses toch voortdurend op bijgesteld? En in Soedan, waar de GCB mag werken, daar is nu een soort van vrede tussen Noord en Zuid. Maar je ziet het alweer gebeuren, dat jongeren die nu een toeristisch cursus volgen, of die toch leren lezen en schrijven, de klasse laten zitten en weer de wapens opzoeken. Want het wordt weer spannend tussen Noord en Zuid. Misschien moet er wel weer gevochten worden. En heel wat mensen die als tentenmakers in China en met name in en om Tibet werken, die moesten het veld ruimen. Dat haalt de voorpagina niet, maar ze moesten wel vertrekken. En in Libanon dreigen de christenen die er nog zijn echt tweederangs burgers te worden. Kortom, Psalm 67 geeft een prachtig perspectief, maar je bent geneigd te denken, wordt het nog wat met dat koninkrijk? Want dat alle heidenen het zien en dat alle einden der aarde hem zullen vrezen. Ja, zo kijken wij. En zo praten we. Maar wat zegt deze dichter? Hij wil ons op de toonhoogte van God brengen. En daarom spreekt hij over een doel. Die zegen van God in ons leven, vers 3. Daar verlangen we toch naar. Dat ze zijn heil zullen ontdekken. En in vers 8 roept hij het uit. Ze zullen, de einden der aarde zullen hem vrezen. En daarom komt vanzelf die tweede schil in beeld. Vers 4 en vers 6. De volken zullen u loven, o God. De volken zullen u loven. Alle volken. Het wordt met zoveel nadruk gezegd. En het wordt twee keer gezegd. En het wordt dan ook nog eens dubbel opgezegd. Het wordt er als het ware ingehamerd. Alsjeblieft, vergeet dit niet. Alle volken zullen God loven. Allemaal. Het is echt waar. Het komt. Hij komt. En de volken zullen tot hem komen. En ze zullen het zien. Zijn weg. Zijn zoon. Zijn zegen en zijn genade. En ze zullen hem vrezen. In eerbied. Omdat hij God is. Groot en machtig, heilig en rechtvaardig. En ze zullen hem vertrouwen. Ze leren hem kennen als onze God, want deze God is onze God. Bij hem mag ik schuilen. Hij kent mij. En hij kent mij. Wie ik ook ben en hoe ik ook in elkaar steek. Het wordt erin gehamerd. Is dat wereldvreemd? Ja. Voor de wereld die God niet kent, is dit vreemd. Maar niet voor het volk van God. Niet voor de gemeente van de Heer Jezus. En dat betekent niet dat we oogkleppen opzetten. Nee, we doen juist de gordijnen open. En daarom moet u Psalm 67 ook lezen in het verband waarin het staat. Lees ook 65 en 66 en 68. Daarom zingen we ook uit die psalmen vanmorgen. Daar hoort u dezelfde klanken. Maar daar hoor je ook over zonde en schuld en gebrokenheid. Daar hoor je over vergeving en vernieuwing. Daar hoor je van vijanden. Daar hoor je en lees je van weerstand en tegenstand. Maar ook over de daden van God. En over het werk van God dat niet te keren is. En ook daar zijn alle volken, ook u en ik, in beeld. Dat is de context van Psalm 67. Het is geen eenzame hoogvlieger. Maar dat wil ons heel realistisch wel op de toonhoogte van God brengen. Psalm 67, de dichter van deze psalm, laat zich door de omstandigheden niet van de wijs brengen. Hij laat zich het uitzicht niet ontnemen. Want het gaat om de aarde. Het gaat om de hele aarde. En die is van God, zegt de dichter. En lieve mensen, dacht u nou echt dat God zijn eigen wereld zou loslaten? Dat hij dat maar zegt, nou ja, laat maar zitten. Dacht u nou echt dat God de mensen die hij zelf gemaakt heeft, zomaar zou laten gaan? Als u één ding moet vergeten, dan dat. Want de wereld is van God. En die laat hij niet los. En daarin komen we bij de kern van de psalm. Bij dat vijfde vers wat het hart is. Dat is de diepste reden van dit loflied en van dit vertrouwen van de dichter. Want de naties zullen juichen en jubelen. Dat zien wij nu nog nauwelijks, maar God is het die rechtvaardig regeert en leidt. Hij houdt de zaken recht, hij zet de zaken recht. Hij regeert, hij leidt de volken. En dat is inderdaad niet in lijn met wat wij zien en met wat wij kunnen en met wat wij doen. Maar dat is de lijn van God. Dat is Gods ingrijpen. Dat is God die zijn wereld niet opgeeft en niet loslaat. En dat is het perspectief van Psalm 67. Van God uit. Zijn toonhoogte. En dat is het verlangen dat God door zijn geest in ons hart legt. En lieve mensen, daarom zingen we Psalm 67. En bidden we om de komst van zijn koninkrijk. In de kerk, maar met de gordijnen open. En zo leven we in deze wereld. Zo leven we van zijn genade en in zijn licht. Opdat die wereld om ons heen het zal zien. Door ons heen. Hem zullen zien in ons leven. En dat ze vol eerbied en vertrouwen mee gaan zingen. En uitzien naar zijn koninkrijk. Want de volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven. Allemaal. Amen.